Tja, of dat komt. Ze waren al. Dus dat komt goed. Dat viel allemaal prima. Dames en heren, als ik iedereen weer mag verzoeken om te gaan zitten, dan hervatten wij onze vergadering. Schorsing door wethouder Vlam. De eerste termijn is aan u. U heeft het woord.
Dank u wel, voorzitter. Het is een breed voorstel zoals die voorligt. Vandaar dat we even ook breed moesten afstemmen, want huisvesting, informatievoorziening en dergelijke raakt meerdere portefeuilles. Het college is blij dat in grote lijnen de commissie of de raad het voorstel om het gemeentehuis verder te verduurzamen omarmt. Zijn er heel wat stappen nodig gezien de ontwikkeling om vanuit de huidige label E naar een hoger label toe te gaan. En dat is ook het proces waarin we in zitten. In de reis naar de duurzaam Woudenberg met de ambitie om in 2030 een duurzame gemeente te zijn. Zijn er verschillende stappen nodig, ook voor onze eigen duurzame gemeentelijke organisatie. Bijvoorbeeld het energiezuinig maken van de gemeentelijke gebouwen. En zoals ook al door menigene gerefereerd, op dit moment heeft het gemeentehuis een label E. En de voorstellen om dit te doen is in ieder geval het dak van het oude gemeentehuis, van dit oude gedeelte waar we nu ook zitten, om die te isoleren. Wat belangrijke stappen zijn naar label C toe en mogelijk in de toekomst naar verdere labels. Het is in ieder geval een investering die daarvoor sowieso gedaan moet worden. En met de label C wordt het gemeentehuis een relatief energiezuinig gebouw. Daarnaast zijn er niet alleen op gebied van duurzaamheid investeringen of aanpassingen nodig aan het gemeentehuis. Ook op gebied van informatieveiligheid en privacy valt nog winst te behalen. We streven met onze dienstverlening als gemeente naar een hoogwaardige dienstverlening waar de inwoner centraal staat. En daarbij spelen dus ook informatieveiligheid, privacy en toegankelijkheid een belangrijke rol. Daarnaast zijn we natuurlijk ook als werkgever hebben we te maken met de arbeidsomstandigheden die voor onze medewerkers gelden. Op gebied van klimaat en temperatuur van de gebouwen. Deze verschillende trajecten zijn vanuit verschillende kanten aangevlogen, zodat het uiteindelijk toch bij elkaar gekomen is en nu als één gezamenlijk voorstel nu naar u toe komt. Met name ook met het oog op synergie. Ik kan voorstellen dat als er een dak opengehaald wordt van een gebouw, in ieder geval aan de binnenzijde, ik heb het niet over de buitenkant, de binnenzijde, dat daar al de nodige verbouwinspanningen mee gepaard gaan. En dat dan de gelegenheid te baat genomen wordt om een aantal andere beoogde aanpassingen mee te nemen. Nou, dat even allemaal als inleiding over alle diverse vragen die er gesteld zijn. En ik denk, ik ga in ieder geval even langs. Mevrouw Schipper van GBW heeft een viertal vragen gesteld. Enerzijds snel naar de renovatie van... Eigenlijk vooraf snel naar de renovatie van 2013, zoals die eerder aangegeven is. Ik kom straks nog even verder op het tijdpad terug. Maar sinds 2013 is ook de wereld van de duurzaamheid eisen die er gekomen zijn, hoe we ten aanzien van het gebruik van de ruimtes, heeft de tijd niet stilgestaan. Uw eerste vraag ging over de dakisolatie. U zegt ook van, u zegt terecht, voor 1 januari 2023 moet dat gereed zijn. En dat we, als we daar nu mee aan de slag zijn, dat we daar ruim op tijd mee zijn. Maar u refereert ook aan de energiescan die gemaakt is. Er is geen scan gemaakt om ons gemeentehuis gelijk helemaal energie-neutraal te maken. De scans die in 2015 zijn opgesteld, die zijn gekeken naar eenvoudig toepasbare energiebesparende maatregelen. En dat is ook in het duurzaamheidsplan van de gemeente 2014 afgesproken. Energie neutraal speelde op dat moment nog niet. Dat is er op een later moment bijgekomen. De besparing van het terugbrengen van label E naar C. Dat, ja, minimaal is misschien niet het juiste woord. Je praat over ongeveer €1500 als een eerste inschatting. Maar dat is dan nog de geldelijke inschatting aan die brandstof. Daarnaast heeft het ook een significante verbetering op het gebied van klimaat in het gebouw. En tevens comfort van de werknemers. Vochtigheid, temperatuurinstelling, toen we hier kwamen was het ook een stuk kouder dan op dit moment al. Dat zijn ook winstpunten voor de medewerkers en de gebruikers van het gebouw als het klimaat en vocht ook beter is. Meubilair aan de raadzaal. Nou, we hebben met z'n allen al te maken dat hier de gebouw, of tenminste de tafel waar we aan zitten, uitgebreid is met plekken om de derde wethouder en een potentieel externe voorzitter daarin mogelijk te maken. De banken daarachter, die bedoeld waren om een half uurtje te zitten, maar de collega's hier in huis nu wat meer uurtjes hier doorbrengen. En wat nog gaat gebeuren is het zitgedeelte van de bank voor de ramen. Om die ook toegankelijker te maken dat als wij om 10:30 hier nog zitten, mensen daar ook nog wat aangenamer kunnen zitten. En de plannen zit nog niet, hè, want het is nog niet naar de toekomst toe. Er zit nog geen dubbel glas in, er zit nog geen verdere aanpassingen beneden in. Maar dat is over de raadzaal. De aanpassingen worden overigens gedaan ook door de meubelmaker die in 2013 ook voor ons gewerkt heeft. Dus daar wordt met de kennis en de know-how wordt er gebruikt. De aanbesteding, ja, zoveel mogelijk zal bij werkzaamheden gebruik gemaakt worden van Woudenbergse ondernemers. Maar dat zal in de verdere opdrachtverlening ingevuld gaan worden. Even kijken. De heer Molenaar van de SGP geeft ook aan positief te zijn over de verduurzaming van het gemeentehuis. Waarvoor wij ook blij zijn dat het benoemd is. Vanuit de verschillende vragen die u gesteld heeft van welke maatregelen moeten we straks nog midden gaan doen om door te pakken naar een nog hoger label. Nou, daarvan stellen wij ook voor om daar in de kadernota verder op terug te komen. We hebben gezegd van om van label C of E naar C te gaan is nu een investering van in ieder geval die 50.000 euro voor dat onderdeel al nodig. De urgentie om dat op dit moment te doen is daar ook al relevant voor. Om te zorgen dat we op tijd voor 2023 ook die beoogde label C kunnen halen. Maar welke andere investeringen daar nog voor nodig zijn, daar is nog gewoon een verdere analyse voor nodig. En vandaar dat wij het college willen voorstellen om daar niet op te gaan wachten, maar deze stap al te nemen. Het zijn toch... Deze aanpassingen zitten niet een verdere vervolg van aanpassingen in de weg. Maar moet je wel een goede analyse maken voor de stappen die daar nog mee gemaakt moeten worden. In de bouwkosten noemt de SGP ook over de prijzen. Ja, er zijn een stuk actuele bouwkosten voor in gebruikt. Het is gebaseerd voornamelijk op offertes die nu binnengekomen zijn. Dus daar is al een aardig wat vooronderzoek aan vooraf gegaan. Besparing heb ik al eventjes genoemd. De financiële consequenties noemt de heer Molenaar ook. En ook de andere partijen hebben daar ook nog naar gevraagd. Dan moet ik eventjes kijken naar mijn toelichting. En dat gaat voornamelijk ook voor... de afbakening van wat is een investering en wat is onderhoud... He, dus in de notitie zoals de BBV-regels zijn. Het klopt inderdaad dat aanpassingen die leiden tot een significante kwaliteitsvermindering geactiveerd moeten worden. In dit voorstel wordt het gebouw op onderdelen gemoderniseerd. Echter, deze modernisering zorgt niet voor een hogere waarde van het gebouw, aangezien het gemeentehuis een bijzonder object is. Onder andere gedeeltelijk monumentaal en geen courant object. En bij verkoop naar modernisering zal deze niet meer opbrengen dan in de huidige staat. Alleen de verduurzaming is waardeverhogend voor het gebouw. Echter, dit is maar een deel van de investering. Even kijken. De scan. De ChristenUnie heeft ook inderdaad gevraagd over de verdere maatregelen die nodig zijn om van C naar hoger te komen. Maar goed, en we hebben ook nog meer gemeentelijke gebouwen. Daar komen we in de kadernota op terug. Even spieken. Vanuit de Partij van de Arbeid GroenLinks hoor ik ook de steunen over de verdere verduurzaming van het gemeentehuis. En even kijken... U noemt ook de maatregelen van, nou, hoe zit dat nu met de arbeidsomstandigheden en wat betekent dat voor benodigde vergaderruimtes, kleinere ruimtes enzovoort. Zoals ik in eerdere beantwoording al zei, behalve besparing aan kosten en een verhoging van het energielabel, praten we ook over een verbetering van het binnenklimaat en van het comfort binnen het gebouw. En daarnaast is het afgelopen jaren gemerkt dat er grote vergaderruimtes wat minder effectief gebruikt worden dan wat kleinere. En zeker voor de bovenverdieping geldt het hier, als dan toch de boel verbouwd gaat worden om het dak te isoleren, dan praten we alleen over een aanpassing van die ruimtes die van 2 naar 3 gaat feitelijk. Hè, want we hebben het niet over een massale hoeveelheid ruimtes die er zijn, om die dan tegelijkertijd aan te passen. Het CDA, de heer Hardeman, is ook positief, maar heeft een aantal vragen. Onder andere over het tijdpad na 2013, wat u terecht opmerkt. Toen is er inderdaad ook een verbouwing geweest. En even kijken wat ik erop kan vinden. Daar heb ik hem. De verbouwing vanuit 2013, daar moet ik ook inderdaad even van het collectief geheugen hier in huis gebruik maken. De voorbereidingen zijn toen gestart in 2011. En op dat moment speelde het argument van verduurzaming nog niet. De tijdlijn was in de voorbereiding 2011. In juni 2011, in de kadernota van 2012 tot 2015, is het voorstel in de planning van de verbouw van het gemeentehuis gekomen. Het tweede halfjaar van 2011 is er georiënteerd op het open kantoorconcept bij andere gemeentes en organisaties. Februari 2012 is toen het definitief voorstel in de raad over de verbouwing gekomen en het raadsbesluit is toen gevolgd. In januari 2013 is de gemeentehuisverbouwing gestart en in juli van dat jaar is die geopend voor het personeel, in september voor de inwoners. Dus dan praten we nog over nog voordat de energiescan was en voordat ook het, moet ik goed zeggen, de kader van de, laat ik dat even de juiste benaming geven. De expeditie duurzaamheid van de gemeente Woudenberg, die in juli 2014 is aangenomen, die is van een latere datum. En met de ambities die ook in, daarin uitgesproken zijn, zijn we veel verder gaan ontwikkelen en verdere ideeën gekomen. En die zijn mede ten grondslag van dit voorstel. De post onvoorzien van 2500 euro. Het lijkt voorzichtig. Zoals ik al zei, er is mede gebaseerd op verschillende offertes die uitgevraagd zijn. Daarnaast is het ook, geeft het ook wat ambitie om het ook met die bedragen te doen. Dus we doen ons best. Even kijken. Meneer Hardeman, u roept ook de maatregelenlijst van een hele lange naam en het laatste woord was milieubeheer. Daartussen zat nog wat in. In januari 2019, ook voor kantoorgebouwen. Nou, we zijn zeker geïnteresseerd wat die lijst gaat worden. Maar goed, het is volgend jaar en we willen met onze stappen nu nog niet gaan wachten tot er weer nieuwe stappen zijn. Want dan hebben we een lijst, die moet verder geanalyseerd worden. Wachten vinden we op dit moment nu geen optie. Zeker ook omdat, zoals ik al eerder in mijn betoog aangaf, de maatregelen die nu voorgesteld worden, zijn stappen die we op een of andere wijze sowieso moeten gaan maken. Dus die staat niet verdere ontwikkelingen in de weg. En andere voorstellen die daar nog uitkomen. We zullen zeker naar de lijst gaan kijken als die beschikbaar is. En ook daarin terugkomen in de kadernota op het moment dat we naar verdere maatregelen zullen gaan kijken voor onze huisvesting. De VVD, de heer Nauta, u roept op zelf het ambitieniveau naar label A te gaan. Daar praten we nog over een significante verdere stap. Wij gaan ook in de kadernota kijken van welke stappen hebben we waarvoor nodig om wat te kunnen bereiken. Welke investering is haalbaar, realistisch en nodig. Post van onvoorzien hebben we al eventjes over gehad. De besparing heb ik al eerder benoemd. En de communicatie naar de burgers toe. Zoals u van ons gewend bent, zodra het actueel gaat worden en het concreet is, zullen wij ook natuurlijk naar onze inwoners gaan communiceren wat dit gaat betekenen op het moment dat voor de toegankelijkheid of bereikbaarheid is. Maar natuurlijk ook laten zien, de voorbeeldfunctie is ook al door verschillende partijen genoemd, over het investeren en het verduurzamen van ons gebouw. Daar zullen we zeker verdere communicatie over gaan doen. Voorzitter, ik hoop dat ik hiermee in eerste termijn alle diverse vragen gesteld heb kunnen beantwoorden.
Nou, we gaan een tweede controlerondje doen om te kijken of dat inderdaad gelukt is. Ik kijk even rond wie er in tweede termijn het woord wil voeren. Molenaar, Arman, Smit, ChristenUnie, niet. Hartstikke goed. Dan gaan we dezelfde volgorde hanteren. Mevrouw Schipper, fractie gemeentebelangen.
Dank voor de hulp, secondant. Nou, er is zoveel voorgekomen, met name over mijn vraag, eerste vraag. Dat we eigenlijk nog wel even nader onderzoek naar willen doen, zeg maar. Nader willen bespreken.
Oké.
Ja?
Ja. Voldoende voor de tweede termijn?
Ja.
Prima, dank u wel. Meneer Molenaar, fractie SGP.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik wil de wethouder danken voor de beantwoording namens het college. Heldere antwoorden. Eigenlijk is op dit moment niet bekend, zeg maar, hoe met welke maatregelen zouden moeten nemen om verder te gaan naar dan C, hè, dus naar B of A. En daar wilt u bij de kadernood op terugkomen. Tegelijk noemde de wethouder terecht natuurlijk die synergievoordelen. Dus je zou kunnen zeggen, ja, als een aantal maatregelen toch kunnen benoemen om gelijk door te pakken, dan heeft dat natuurlijk ook wel synergievoordelen. Maar op het moment dat we dan nu zeggen, oké, we gaan naar C en we gaan dan bij de kadernoten en misschien op wat langere termijn kijken wat we meer kunnen doen. Dan moeten we natuurlijk niet straks het argument gaan gebruiken, ja, maar we hebben in begin 2019 nog verbouwd. Ik bedoel, dan moeten we ook gewoon serieus doorpakken. Laten we dat dan met elkaar afspreken. Die energiebesparing, ik noteer een bedrag van €1.500. Als dat zo is, dan en we zouden dat meerekenen. En in de huidige cijfers is de afschrijvingslast over dat deel wat is voorgesteld om af te schrijven, is €1.400. Met andere woorden, dan compenseert dat die structurele last. Dus dat zou heel mooi zijn. Maar mijn hoofdpunt, dat gaat natuurlijk over welk bedrag van deze €170.000 gaan we nou afschrijven. De wethouder citeert inderdaad ook dezelfde notitie en de regels die erin staan. Maar vervolgens klinkt daar achteraan, maar dit is een oud pand. En ja, in diezelfde regels staat die maar gewoon er niet in. En ik heb het gevoel dat we dan dingen doen die we later weer moeten corrigeren. Dus ik zou dan eigenlijk de suggestie willen doen. En ik weet, bij dat centrumplan hebben we later eigenlijk uit de uitkomst van de analyse van de accountant hebben moeten wijzigen. Is het wellicht een idee dat we tussen nu en de raadsvergadering daar even ook de mening van de accountant naar vragen. Misschien als raad, maar wellicht kan dat beter als college. Om daar eens duidelijkheid over te geven. Want dan wil ik niet dat we later, dus bij de jaarrekening 2019, dan weer dit toch terugzien en zeggen, ja, het had toch anders gemoeten. Dan wil ik echt wel de garantie dat dit echt mag. En dan wil ik het overwegen, maar die informatie heb ik nu niet.
Dank u wel, meneer Molenaar. Ga ik naar meneer Smit, Partij van de Arbeid, GroenLinks.
Dank u wel. Om meteen bij de laatste suggestie van de heer Molenaar aan te sluiten, dat lijkt me een zeer interessante, dat u dat inderdaad uitzoekt en dat we dat voor de raadsvergadering toegestuurd krijgen. U heeft antwoord gegeven, waarvoor dank, op een aantal vragen, onder andere ook van mij. Maar daar waar het gaat over de onderbouwing van de Arbo en de onderbouwing van de meer vergaderruimte, noemt u alleen dat dat nodig is en komt u vervolgens op hoe u dat oplost. Ik vroeg naar iets meer onderbouwing van de noodzaak ervan. Dat hoeven nogmaals geen lappend tekst te zijn, maar net iets meer dan wat hier staat, dat zou ik wel op prijs stellen, zodat ik goed kan beoordelen, zo goed mogelijk kan beoordelen, laat ik het relativeren, dat datgene wat u vraagt ook noodzakelijk is. Als dat, ik doe u de hint van, stel dat dat op dit moment niet mogelijk is, dan kunt u daar wellicht voor de raadsvergadering een korte memo aan wijden, zodat we dat als raadsleden ook allemaal weten. En inderdaad interessant wat de heer Molenaar opmerkt over de door u genoemde €1.500 aan besparing en de €1.432 die in dit krediet staat. dat is interessant. Zo is een besparing toch nog wel significant, al zegt u dat het maar een beperkt bedrag is in relatie tot dit voorstel. Is het erg interessant. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Smit. Het woord is aan meneer Harman, fractie CDA.
Dank u wel. Dank voor de beantwoording. U geeft aan dat u de onvoorziene kosten ambitieus heeft ingeschat. Nou, ik hou wel van die ambitie, dus we gaan het zien. Ik hoop dat u het daarmee gaat redden. U had een deel van mijn, even kijken, ik pak hem er even bij, vertoog gehoord, maar niet alles. Het ging om de erkende maatregelenlijst. Dat is dus een lijst met allerlei maatregelen die de overheid geeft, die energiebesparende maatregelen. Die worden dus geactualiseerd. En dat vindt begin 2019 plaats. En het leek ons verstandig om zo'n lijst eerst eens even af te wachten. Om te kijken van zitten daar nou essentiële zaken in die wij hier ook gelijk kunnen oppakken. Zodat we dat in één keer kunnen gaan doen. En ik kan niet inschatten, kijk, ik ken die lijst nog niet. Dus op het moment dat dat allemaal wel meevalt, dan is dit allemaal overbodig. Maar stel dat daar nu hele essentiële zaken in gaan komen, ja, dan is het misschien toch verstandig om dat gelijk mee te pakken. Maar ik heb er vrede mee op het moment dat u zegt, we gaan die lijst goed bestuderen en we komen daarbij een eventuele kadernotenweer op terug. Stel, en ik hoop dat ik dat wel met u kan afspreken, stel dat er nou hele spannende dingen in worden toegevoegd, die absoluut noodzakelijk zijn om op te pakken, dan zou ik graag met u willen afspreken dat u dan, waarschijnlijk zal dat dan krediet gaan kosten, om dan begin volgend jaar weer met een nieuw voorstel te komen. Dank u wel.
Duidelijk, dank u wel. Als laatste in deze rij, fractie VVD, meneer Nauta.
Dank u wel, voorzitter. Dank voor de beantwoording en excuses voor mijn kleine glijdertje. Alle vragen zijn wat mij betreft helder beantwoord, behalve eentje. Of u nog iets kon zeggen over de lengteduur van de verbouwing.
De lengteduur van de verbouwing?
Ja, in tijd.
Ja,
dus
ja, duidelijk.
Een beetje gek woord.
Duidelijk. Dank. Het woord is aan wethouder Vlam, als dat kan. U kunt het woord voeren.
Dank u, voorzitter.
Gaat uw gang.
Ja. Even kijken. De tweede vraag naar GBW heeft aangegeven van de vraag zijn nu even beantwoord en we kijken verder naar de raad toe. Vanuit de SGP, u noemt inderdaad ook de synergievoordelen als een van de onderdelen. Het belangrijkste punt is nog de inschatting inderdaad van is de maatregel is het een investering of is het onderhoud. De achtergrond blijft dat dit natuurlijk wel een bijzonder object is. Maar we zullen uw suggestie hier te harte nemen om de vraag zoals u die stelt ook aan onze accountant voor te leggen. Zodat we daar voor de raadsvergadering ook in ieder geval een extra check op hebben. Even denken, ten aanzien van de Partij van de Arbeid GroenLinks. De vraag die bij u nog overblijft is dat u nog iets meer beeld en geluid zou willen hebben over de noodzaak van de kleinere vergaderruimte. Nou, dat is een onderdeel die de tekort aan de kleine ruimte die wekelijks al op dit moment door de medewerkers als toch als problematisch ervaren wordt. De ruimtes die er nu zijn, die worden multi gebruikt. Zodat op het moment, en dat kan ik zo ook vanuit eigen ervaring zeggen, als je wat eerder terug bent van een andere afspraak, dan is de kamer gewoon in gebruik. Andere kamers zijn ook in gebruik. We zitten wel eens gezamenlijk op een kamer, omdat er diverse gebruik zijn.
Geeft niks.
Ik heb jaren geflext ook. En flexen als medewerker vond ik nooit erg. En dat vind ik nu ook niet erg. Maar ik kan me voorstellen dat het voor de medewerkers soms wel wat vervelender is. En dan is de behoefte aan meer kleinere ruimtes. En in dit geval praten we over één grote die gesplitst wordt. Zodat het wat extra speelruimte geeft. En het makkelijker is om het multi te gebruiken. Ten CDA nogmaals de aandacht voor de erkende maatregelenlijst. Want nu heb ik de naam goed opgeschreven. Januari 2019. Wij zullen die inderdaad gaan bestuderen wat daar uitkomt. Het punt is, je moet altijd werken met de kennis die je vandaag hebt.
En wachten, ja, er kan altijd weer nieuwe maatregelen en nieuwe ideeën komen. Maar uw raad heeft ook aangegeven van we willen toch een stap gaan maken met de verduurzaming. Dus vandaar dat wij nu zo het voorstel gemaakt hebben zoals die nu ligt. Tot slot de VVD die nog aanvraagt over de lengte van de verbouwing. Dat zal ongeveer een doorlooptijd van een maand of twee hebben. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel, wethouder. Dan ga ik dit agendapunt afsluiten. In de wetenschap dat we dit als bespreekstuk gaan behandelen in de gemeenteraad. Ik had naar aanleiding van de inbreng van meneer Molenaar nog willen meegeven dat ook de accountant ons als raad heeft meegegeven sparringpartner te willen zijn. Maar de wethouder heeft aangegeven dat ze daar eens induiken. Dus denk ik zet er toch even een streep onder. We hebben ook zelf de mogelijkheid als raad om daarmee aan de slag te gaan. Goed, dat was agendapunt 10, investeringskrediet gemeentehuis. Ik ga het u toch maar even vragen. We lopen tegen 11:15. We hebben nog een paar punten op de agenda staan. Uitloop van deze commissievergadering is donderdagavond. Gaan we door. Ik zie allemaal instemmend geknikt. Nou, dan hebben we dat in ieder geval maar afgestemd. Dan kunt u mij daar later niet op vastpinnen. We gaan aan de slag met ons agendapunt 11. Dat betreft de financiële najaarsrapportage 2018. En wie mag ik daarover het woord geven? Ja, dat zat er ook wel een heel klein beetje in. Ik had er al een klein beetje op voorgesorteerd. Ik wil bij dit agendapunt meneer Hardeman van het CDA als eerste het woord geven.
Dank u wel. Ons gevoel bij deze rapportage is tweeledig. Enerzijds teleurgesteld omdat het resultaat voor 2018 op basis van de mutaties in deze rapportages negatiever is geworden. Naar een verlies van 3 ton. En daarbij zeg ik, overigens zie ik dat op pagina 3 van het raadsvoorstel in de tabel het jaartal 2017 staan. Dat zal waarschijnlijk 2018 moeten zijn. Ik gaf aan tweeledig, want klopt het dat de extra uitkering van 488.000 euro vanuit het Rijk ten gunste komt van het resultaat? Of wordt het toegevoegd aan een reserve? En als dat zo is, zou ik graag willen weten waarom dat dan niet al gewoon verwerkt is. En waarom wordt gewacht tot de december circuleren? En het staat ook wel ergens, wellicht omdat het nog niet definitief is, maar het bedrag is tot euro nauwkeurig. Dus wellicht is het toch wel heel erg zeker dat we dit bedrag gaan krijgen. 488.000 euro en een beetje. Ik heb hem even niet voor me, maar dat is vrij nauwkeurig. En in de centrale vraag van het voorstel staat dat we aan de hand van de werkelijke cijfers tot en met oktober een doorkijk krijgen over heel 2018. En als je het toch redelijk zeker weet, dan zou je het mijn inziens toch kunnen opnemen. Tot zover mijn bijdrage.
Dank u wel, meneer Hardeman. Moet even kijken, waar was ik gebleven? Ik ga naar meneer Molenaar, fractie SGP.
Ja, voorzitter, dank u wel. Enkele vragen over deze financiële najaarsrapportage 2018. Het jaar is alweer bijna voorbij. Om de tijd te stellen laat ik één vraag even zitten. En dan kom ik eigenlijk bij de vraag over de extra kosten van 47.000 euro. En daar staat dan bij kosten sociaal statuut. En in de toelichting, uit de toelichting trek ik de conclusie dat de coöperatie de Kleine Schans budget heeft gekregen. 47.000 euro. Zeg maar, dat is dan in die subsidie gaan zitten. Maar, en dat is dan gelijk de vraag. Klopt het dan dat de bewuste persoon, zeg maar, niet naar de coöperatie is gegaan? Met andere woorden, de salarispot is naar de coöperatie en de persoon is hier gebleven. En is het dan zo dat de coöperatie iemand anders heeft aangenomen op deze functie? En als dat zo is, dan zou dat dan extra eenmalige kosten van het oprichten van de coöperatie zijn? Een tweede punt waar ik een vraag over wil stellen, gaat over de 36.000 euro extra kosten vanwege ook het derde jaar doorbetalen vanwege langdurige ziekte. 3 jaar doorbetaling bij langdurige ziekte ken ik niet, 2 jaar wel. Maar er is wel een regeling, heb ik begrepen, dat als een overheidswerkgever niet voldoet of onvoldoende heeft gedaan aan reïntegratieverplichtingen, dat zij dan na een tweede ziektejaar een loonsanctie opgelegd krijgt van het UWV. Nou ja, dat zou dan inderdaad dat derde jaar zijn. Is dat hier aan de orde? En zo niet, wat is het dan wel? In de cijfers zijn de effecten van de economie en arbeidsmarkt zichtbaar. Ja, voor het eerst staat na een aantal jaren hebben we nu een klein overschot op budget voor de participatiewet. De afgelopen jaren maakten we gebruik van de vangnetregeling. Nou, dat is voor 2018 in ieder geval niet nodig. Maar wij herinneren ons dat we uit die aanvraag in 2017, dat ze daar ook wel keken naar het meerjarenperspectief. En is het dan zo dat als we nu in 2018 geld overhouden, dat we dan wellicht minder uit de vangnetregeling 2017 krijgen? Vraagteken. En eigenlijk de laatste vraag was ook de vraag die de heer Harman al stelde. Dat bedrag uit de stroppenpot staat wel in het raadsvoorstel genoemd. Maar eigenlijk staat niet de reden genoemd waarom die niet al direct in de najaarsrapportage is meegenomen. Wellicht is dat omdat het niet tijdig bekend was, maar dat staat niet expliciet genoemd. En graag even een duiding daarvan. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel, meneer Molenaars. Meneer Smit, aan u het woord. Fractie Partij van de Arbeid GroenLinks.
Dank u wel, voorzitter. Nou, allereerst, als ik kijk naar mijn punten, ben ook ik net als collega Hardeman, de collega Molenaar geïnteresseerd in de verwerking van die ruime 488.000 euro. Vervolgens, u schrijft in de najaarsrapportage in het raadsvoorstel iets over de verhoging van de vergoeding die wij als raadsleden zullen ontvangen. Maar u neemt daarvan nog niet het bedrag op, daar waar nog onduidelijk is hoe of daarmee omgegaan wordt. Terwijl toch ook helder is dat over 2018 het Rijk die vergoeding zal dragen. Dat heeft de VNG naar mijn idee ook aangegeven. Alleen voor 2019 zal dat waarschijnlijk op een andere manier gaan. Maar deze najaarsrapportage gaat over 2018. Er wordt iets genoemd over een onderzoek wat gedaan is naar de btw-plichtigheid van de coöperatie. Daar is een uitkomst uit geweest, maar vervolgens komt het op mij over dat die uitkomst toch niet de goede informatie heeft omvat en er wordt nu weer opnieuw geld voor uitgetrokken. Is het de eerste keer dan vergeefs geweest? U geeft aan dat het nog minder mogelijk is om het nieuwe coalitieprogramma te verwerken. Hoe moet ik dat precies opvatten? Zijn daar ook invloeden nog op voor dit lopende jaar, zodat als de jaarrekening komt ook dat wat ongunstiger wordt? Ik heb u vanmorgen een technische vraag ook gesteld. Die is dat ik op zoek ben geweest naar wat op pagina 1 in de rapportage staat en de volgende pagina's en ik kon twee bedragen niet helder krijgen. Dat is op pagina 1 in die tabel staat een bedrag van 238.193 euro. Het vermoedt dat het iets met programma 1 te maken heeft, maar ik kon dat zelf niet analyseren. En op pagina 1 staat in die tabel ook een bedrag van 8.140 euro. Laatste, maar dat heeft te maken met hoe die 488.000 euro verwerkt gaat worden. Als die niet verwerkt wordt, dan lijkt het erop dat de jaarrekening zometeen een negatief saldo zal hebben. Als u dat voor uitzicht heeft, wat betekent dat dan? Heeft dat implicaties? Zo ja, welke? Dank u wel.
Dank u wel, meneer Smit. Het woord is aan de fractie VVD. Meneer Nauta.
Dank u wel, voorzitter. Eigenlijk ook twee herhalende vragen. De stroppenpot, waarom die niet toegevoegd is en of verrekend is of waarom die niet zichtbaar is. En ik had een losse vraag over wat exact het kostensociaal statuut inhoudt. Wat dat betekent en waarom die op deze manier staat aangegeven.
Duidelijk. Mevrouw van Oostrom, fractie ChristenUnie.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, het is niet zo heel veel nieuws meer te vragen en te vertellen, denk ik. Ook wij waren inderdaad benieuwd hoe die stroppenpot dan verwerkt gaat worden. En in het verlengde daarvan eigenlijk ook de BIN-gelden, want die worden helemaal niet genoemd. Volgens mij is daar ook al een, die 97.000 euro die paar weken buiggelden, sorry. Het zijn bijna dezelfde letters. En het is al iets later, precies. De buiggelden. Dus dat eigenlijk hetzelfde. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. En als laatste mevrouw Houtsma, fractie gemeentebelangen.
Dank u wel, voorzitter. Ik houd ook kort. Wij hadden twee vragen. Twee kleine dingen die ons opvielen. Als eerste een tekort op de milieuvergunningen. Worden hier geen leges voor geheven en zou het daarmee niet kostendekkend moeten zijn? En de tweede vraag was inderdaad over twee onderzoeken die nodig waren voor de BTW. Dus hetzelfde als meneer Smit al heeft gevraagd. Ja. Waarom die nodig zijn, hè? En was één niet afdoende?
Ja, goed. Dat is een hele mooie korte eerste termijn. Dank u wel. Dan kijk ik naar het college en ik denk dat wethouder Vlam de regie neemt en aangevuld eventueel door de vakwethouders. Kunt u gelijk overgaan tot beantwoording?
Ja hoor.
Ja? Het woord is aan u.
Ja, dank u wel, voorzitter. Verschillende signalen zijn er al geweest. De najaarsrapportage is inderdaad de status tot en met oktober, zoals er nu een weergave is weergegeven. Collega's zullen straks nog wat andere vragen gaan beantwoorden. Ik zal hierbij ingaan op onder andere waarom het bedrag van de stroppenpot daar nog niet in verwerkt is. Een beoogde uitkeuring van 488.000 euro ruim. Die is eigenlijk bij het maken van de najaarsnota werd een en ander bekend, hè, want dat was begin november. De definitieve beschikking is er nog niet. Dus dat is ook de reden waarom het nog niet in verwerkt is. We gaan er nu al vanuit, maar ja, laten we niet eerder ons helemaal gelukkig rekenen voordat het feitelijk definitief is. Maar het is wel belangrijk genoeg dat hij wel opgenomen is in de toelichting, omdat het toch echt een wezenlijk signaal is dat we ervoor in aanmerking komen. Maar ook een wezenlijk signaal voor onze ambtenaren die er heel hard aan gewerkt hebben om hier de voorbereidingen voor te doen en om dit ook te kunnen faciliteren en mogelijk te maken. Even kijken. De technische vragen van de Partij van de Arbeid GroenLinks. Dat ging nog even over de toelichting van de bedragen. De 238.193. Die zijn de optelling van een drietal vragen, drietal posten uit het programma van programma 1 van Samenleving. Waarin de uitkering verstaande cliënten 108.000. Terugvordering IOAW 22.300. En de buig van 107.893. En als je die met z'n drietjes optelt, zit je op 238.193. De 81.140, dat is een samentelling van heel veel kleinere bedragen die in hoofdstuk 2 verwerkt zijn. Dus dat was de technische vraag. Ook de stroppenpot is daarover genoemd. Sociaal instituut en de buiggelden zullen collega's nog op terugkomen als mede van de milieuvergunning. B2-onderzoek staat ook in de toelichting erbij dat nog een onderzoek is van wat dat precies nu zal gaan betekenen. En dat is een onderdeel van onderzoek. Dus het is ook nog voor ons even afwachten wat er precies uit gaat komen, wat voor impact dat gaat hebben. Dus tot zover mijn bijdrage. En wie...
Ja, dan geef ik graag het woord aan wethouder Treep.
Ja, ik wil toch ook graag even het woord voeren. Maar het gaat over de buiggelden. En daarvoor geldt hetzelfde als voor de stroppenpot, dat de definitieve beschikking nog niet binnen is.
Duidelijk. En dan wethouder De Kruijf, die nog eventjes toevoegt. Gaat u gang.
Ja, voorzitter, dank u wel. Over de milieuvergunning en de vraag van GBW waarom die niet kostendekkend is en hoe zit dat dan? Voor milieuvergunningen mogen vanuit het Rijk geen leges worden opgelegd. En ik ben ook even nagegaan toen ik het in eerste zag van, hoe zit dat dan? Want dat is op zich, die vraag die stelde natuurlijk wel meer. En het is al een langere periode zo. Sinds 1998 geldt die afspraak. En misschien ook even goed om te zeggen dat de motivatie was dat de gedachte dat legesheffing niet moest leiden tot een negatieve aansporing voor bedrijven om bij te dragen aan een beter milieu. En dat was in die tijd vooral wat meer aan de orde dan tegenwoordig, want ik vind het wat meer zelfsprekend dat je met elkaar kijkt hoe kun je de milieu zo goed mogelijk voor de toekomst bestendig maken en hoe ga je daarmee om. Dat is denk ik ook de reden dat het er naar uitziet dat de Omgevingswet weer alweer ruimte laat om leges te kunnen vragen. Maar dat is Het is nog niet vast, maar daar is men mee bezig. Dus weet dat dat er wellicht aankomt. Maar voor nu mogen we die leges niet vragen.
Duidelijk. De burgemeester.
Dank u wel, voorzitter. Twee vragen vanuit de portefeuille PNO. De eerste is de vraag over het sociaal statuut. Even kijken. Kost het sociaal statuut 47.000. Het is zo dat er een medewerker inderdaad niet meegegaan is naar de coöperatie De Kleine Schans. Die is boventallig geworden en inmiddels is deze medewerker uit dienst. Dus wij hoeven dit volgend jaar niet meer op te voeren. Dan was er nog de vraag van meneer Molenaar. Was voor mij ook een verrassing. 3 jaar betaling bij ziekte, zei ik ook gelijk in het college. Huh, wat is dit nu weer? Maar het is blijkbaar een wettelijke plicht, meneer Molenaar. Dus wij zullen onze wettelijke plicht maar netjes nakomen.
Dank u wel. Burgemeester, dat was dan de eerste termijn van het college. Ik kijk even rond wie er in tweede termijn over de najaarsrapportage het woord wil voeren. De gemeentebelangen, Partij van de Arbeid, SGP. Meneer Molenaar, het woord is aan u.
Ja, voorzitter, ik wil het college danken voor de beantwoording. Als het gaat om die kosten van het sociaal statuut, is dat dan eigenlijk dus een constatering dat dat dan extra eenmalige kosten zijn van het oprichten van de coöperatie. Wettelijke verplichting, die derde jaar doorbetaling, dat snap ik. Maar dat betekent dus dat, graag nog even een expliciete bevestiging, dat dat dan niet samenhangt met die loonsanctie van het UWV, maar dat dat daar echt los van staat. Nou ja, goed, ik ben ook niet echt goed op de hoogte hoor, op dit soort regelingen. Dus ik heb nog wel zitten googelen gisteravond. Ik ben hem daar niet tegengekomen, maar dit is dan, dat is dan nieuw voor mij. En voorzitter, dat is wat ik nog wilde zeggen in tweede termijn.
Mooi, dank u wel. Het woord is aan meneer Smit, fractie Partij van de Arbeid GroenLinks.
Dank u wel, voorzitter. En ook dank voor de beantwoording van de vragen. Toch nog een enkele vraag die naar mijn idee niet is beantwoord. Ik had gevraagd naar waarom u de vergoeding voor de raadsleden voor 2018 zo opneemt als u doet, daar waar dat waarschijnlijk door het Rijk betaald zal worden. Of is dat zoiets als, ja, maar ook dat weten we nog niet zeker, net als die 488.000 euro. Dus als ik dat nu met elkaar in het verlengde breng, mag ik dan vervolgens ook de vraag stellen, kan het zo meteen allemaal ook nog meevallen. Het antwoord wat u gaf over het onderzoek naar de btw-plichtigheid was mij niet helemaal helder. De vraag was, en misschien dat collega Houtsma die op haar manier eventueel nog weer kan aanvullen, is nu dat eerste onderzoek dus inderdaad voor niks geweest? Er komt nu een tweede onderzoek met een uitkomst. Laat ik het dan anders vragen, zoals ik de eerste keer gedaan heb. Hoe kunnen we er zeker van zijn dat we niet een onverwachte uitgave in 2019 op een gegeven moment gaan vinden voor nog weer een derde onderzoek. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Smit. Mevrouw Houtsma, fractie Gemeentebelangen.
Dank u wel, voorzitter. Mijn vraag ging inderdaad ook over die BTW. Ik vond het antwoord ook nog onduidelijk. En inderdaad, is het onderzoek nu voor niks gedaan? Hè? Moest het over? Of is het zo dat uit het eerste onderzoek is gebleken, nou, een paar dingen moeten nog verder onderzocht worden en dat wordt nu gedaan? Dus het ging meer inderdaad, waarom zijn er twee onderzoeken nodig? Al begrijp ik wel dat de kosten waarschijnlijk niet eens zitten in het doen van het onderzoek, maar meer in de maatregelen die daaruit voortkomen. Maar ik vroeg me toch af, is het onderzoek de eerste keer niet goed uitgevoerd?
Duidelijke vraag. Wethouder Vlam, namens het college. Ja, geen probleem.
Nee, voorzitter.
Meneer van de Bovenkamp.
Als het plichtig komt, dan wordt het wel op een gegeven moment wel helemaal
heel goed.
Technisch.
Nee, dan pakken we het.
Zeker als het over voortschrijdend inzicht gaat.
Meneer van de Bovenkamp schuift even aan.
Ja.
En mag gelijk het woord voeren.
Het eerste BTW-onderzoek wat we gedaan hebben was natuurlijk vooruitlopend op hoe we de coöperatie zouden inrichten. En toen is er met een BTW-specialist gekeken wat is de beste optie om ervoor te zorgen dat we in principe over de ondersteunende diensten geen BTW hoeven af te dragen. Er is toen een constructie voor gemaakt. Die is nog niet overlegd toen met de Belastingdienst, omdat dat niet kon. Maar nu in de loop van een jaar zijn er wat gewijzigde inzichten geweest, waardoor wij weer in overleg zijn gegaan met die BTW-adviseur om te kijken van wat we toen afgesproken hebben. Is dat nog steeds aan de orde? Ook voor de ondersteunende diensten, en komen we daar niet in de problemen dat er eventueel BTW voor moet worden afgedragen. Nou, dat onderzoek zijn we nu op dit moment mee bezig. En dat ziet er naar verwachting positief uit, alleen dat is nog niet afgerond. En uiteraard moeten we daarna dat nog afstemmen met de Belastingdienst. Maar dat kan pas straks bij de jaarrekening, omdat we dan definitief weten wat de ondersteunende diensten heeft gekost. En of dat in lijn is met wat we van tevoren hebben afgesproken. En dat wordt dan afgestemd met de Belastingdienst. Zo zit het op dit moment.
Bij interruptie.
Meneer Smit, bij interruptie. Kan,
net in
ja, nee, dat is...
Nog even, mevrouw Houtsma vroeg, en dat is me toch nog niet helemaal duidelijk. Is dat eerste onderzoek nu voor niets geweest? Of heeft dat onderzoek een resultaat gehad, maar zijn vervolgens, vrij kort nadat dat onderzoek zijn uitkomst heeft gehad, de inzichten veranderd? Ik weet dan niet precies wat u bedoelt met inzichten waarin, zodat toch weer zo'n nieuw onderzoek nodig is.
Helder. Dank u wel. Even de bovenkant, wellicht even
dat iets eerste onderzoek is juist gedaan om te kijken dat we voor een constructie zouden kiezen die zo gunstig mogelijk zou zijn voor de gemeente en de coöperatie. Waarbij het uitgangspunt was dat we geen BTW hoeven af te dragen over de ondersteunende diensten. Dat is eerst onderzoek geweest. Daar is toen ook gelijk aangegeven, definitief, of dat voordeel we gaan halen en ook uiteindelijk kunnen realiseren. Dat kan pas zodra de jaarrekening er is en dan de definitief overzicht is van de ondersteunende diensten. En omdat die wat zal wijzigen ten opzichte wat we in de begroting toen hebben meegenomen, hebben we gezegd van, nou, dat moeten we toch onderzoeken om te kijken van, komen we daar straks niet meer in de problemen. En zoals het er nu naar uitziet, verwachten we dat dat een positieve uitkomst heeft. Maar dat weten we straks pas definitief bij de jaarrekening en het voorleggen dan aan de Belastingdienst. En dat is nu in het tweede gedeelte van het onderzoek meegenomen met de BTW-adviseur.
Duidelijk. Dank u wel. Kijk nog even naar wethouder Vlam. Of daar nog wat op aangevuld moet worden.
Dank u voorzitter. Nou, de vraag die nog open staat, de vergoeding van de raadsleden, de wijziging daarvan. De impact daarvan moet nog verwerkt worden in de financiën, ook voor 2019. Dus daar, daar wordt aan gewerkt om daar natuurlijk een goede invulling aan te geven.
Interruptie. Ik vroeg naar 2018, omdat het nu gaat over 2018. Dus ja? Ik doel nog niet op 2019. Voor 2018 is bij mijn weten aangegeven dat het Rijk kosten van de verhoging zal voor de rekening zal nemen. Maar dat heeft u nog niet verwerkt.
Wethouder Vlam.
Ja, voorzitter. Ook voor deze wijziging geldt dat die pas later binnengekomen is, nadat we natuurlijk tot en met oktober al gemaakt hadden vanuit de najaarsnota. Dus de impact ervan die moet gewoon nog verwerkt worden. Ja. Daar konden we niet eerder op voorbereiden of eerder op anticiperen.
Duidelijk, dank u wel. Dat was de tweede termijn van ons college. Ik kijk even rond, neem me niet kwalijk, de burgemeester.
De heer Molenaar was nog even in de rebound. Bij het sociaal statuut trok u nou de conclusie dat zijn dan toch extra eenmalige kosten van de oprichting van de coöperatie. Daar neem ik nog echt afstand van. Want u ziet in de beschrijving dat er een leidinggevende niet mee is gegaan naar de coöperatie. Maar de salariskosten van die leidinggevende zijn uiteraard overgeheveld naar de coöperatie. Dus die bleef achter in de organisatie, boventallig. En dat is dit bedrag. Maar inmiddels heeft deze leidinggevende een andere functie. Dus het is eenmalig. Het zijn frictiekosten. Dus ja, tja, tja, ja. Dat was het, dank u wel.
Goed zo, dank u wel. Dan komen we inderdaad nu wel aan het einde van de tweede termijn van ons college. En kijk ik rond of we de najaarsnota als hamerstuk mee kunnen nemen naar de gemeenteraadsvergadering. Ik zie instemmend geknik. Hamerstuk. Fantastisch. We staan terug naar onze agenda. En zijn wij toe aan ons agendapunt 12. En dat betreft de belastingverordeningen 2019. Wie wil daarover het woord voeren? CDA? VVD? GBW? Hartstikke goed. Het woord is aan mevrouw Houtsma, fractie GBW.
Dank u wel, voorzitter.
Even kijken hoor. Ja, we hebben drie vragen. Ook weer een korte bijdrage bij dit onderwerp. In het raadsvoorstel is opgenomen dat de vragen voor boden meer tijd kosten en lijkt de betaling per kwartier niet praktisch. Een vast bedrag van 100 euro wordt voorgesteld. Onze vraag aan het college is: om welke vragen gaat het bij het bodemloket? En dan meteen even een relatie met de bodemkwaliteitskaart. Wij hadden volgens mij de suggestie, kijk ook nog even naar hè, mijn collega, de suggestie gedaan om hiervoor leges te heffen aan degene die daar gebruik van maakt. En wij zien dat dat niet terugkomt in de legesverordening en wij vroegen ons af, heeft het college hierover nagedacht? En wat is dan de argumentatie om het wel of niet op te nemen?
Sorry, wat... Oh.
Nog even de vraag herhalen.
De leges voor een bodemkwaliteitskaart, hè? Want dat komt ten goede aan iedereen, maar je zou het ten laste kunnen brengen van iemand die daar gebruik van maakt. Dan had ik nog een vraag. Oh ja, dat gaat over hoofdstuk 10 van de tarieventabel. En die gaat over de kosten voor het inschrijven in een register van woningzoekenden. Wordt hiermee bedoeld de inschrijving bij Woningnet? En zijn deze tarieven dan ook gewoon gelijk regionaal vastgesteld?
Dat waren drie vragen, heb ik geteld. Ja. Dank u wel, mevrouw Houtsma. Het woord is aan meneer Nauta, fractie VVD.
Dank u, voorzitter. Ik heb een tweetal vragen en een mini-opmerking. Eerst die mini-opmerking. In 1.1.5 en 0.2b staat een best wel grappige spelfout, vind ik zelf. Vertrekken in plaats van verstrekken. Maar die even tezijde. Even kijken. Het gaat mij om twee vragen. Ten eerste een stukje over ZZP'ers. En dan moet ik even voor de... Dat gaat over... Dat staat in het raadsvoorstel 01. Daar staat onder het kopje... Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen ZZP'ers / bedrijven. Het is een ontzettend ingewikkeld stuk over... op basis van maandelijkse inkomsten is niet goed te bepalen... omdat deze maandelijks anders kunnen zijn. Nou, dat snapt iedereen. Maar vervolgens moet het op basis van schuldeisers en allerlei moeilijke constructies... wordt dan bepaald of diegene vrijstelling krijgt of niet. En ik vraag me af of dat niet gewoon veel eenvoudiger kan... dat het met terugwerkende kracht van het jaar daarvoor of iets dergelijks... kan op basis van een jaarinkomen. Dus ik snap die constructie niet helemaal, dat zou zeggen. Dat is één vraag. En de tweede vraag, ga ik terug. En dit vind ik persoonlijk een klein beetje ik weet niet of ik dat woord hier mag gebruiken, een mierenneuk vraag. Maar bij de afvalstoffenheffing zit er een verschil tussen de 240 liter en de 140 liter container. En ik zat te brengen, denk van waarom zit er eigenlijk een verschil tussen? Het is, als je terugrekent, zou een... even zoeken. Nu is een 140 liter container op laten halen €5,60. En een 240 liter is €9 zoveel. Maar als je terugrekent hoeveel een 140 liter container wordt te kosten, wordt die €5,37 te kosten. Dus vandaar mijn mierenneuk opmerking. Alleen ik snap die verhouding gewoon niet, waar dat vandaan komt. Vandaar. Dat waren mijn vragen, dank je wel.
We gaan het aan het college voorleggen. Ik kijk naar de fractie CDA. Nee? Dan streep ik u weer door. Ja, meneer Smit. Ja, meneer Smit, fractie Partij van de Arbeid, GroenLinks.
Ja, nee, dank u wel. Het zal ook maar kort zijn, want voor zover ik heb kunnen nagaan, is datgene wat nu voorgesteld wordt overeenkomstig dat wat in de aangenomen begroting over 2019 heeft gestaan. Toch nog één vraag, ook betreffende de afvalstoffenheffing. Daar noemt u het belastingplan 2019. Is er al enig inzicht in wat het belastingplan 2019 inhoudt voor 2020? Dank u wel.
Dank u wel, meneer Smit. Even rondkijken of ik echt niemand vergeten ben in deze eerste termijn. Nee, hè? Dan kijken we naar het college. Wethouder Vlam. Kunt u gelijk antwoorden?
Ik heb één korte...
Nee. Even een beetje sparren.
In ieder geval wat ik alvast kan beantwoorden. Dank u wel, voorzitter. Dat gaat de vraag vanuit de GBW over de bodemloket. Inhoudelijk over de bodemkwaliteitskaart kan collega De Kruijf nog verder invullen. Maar het gaat om de leges die geheven worden voor de bodemloketvragen. Dat zijn dan vragen van projectontwikkelaars of makelaars over de bodemgesteldheid van woningen of kavels. Dus historisch bodemonderzoek en actietankslag. Het gaat niet over de leges voor het opstellen van de bodemkwaliteitskaart.
En uw tweede vraag gaat over de kosten voor het inschrijven in het register van woningzoekenden. Dat zijn niet de inschrijvingen van woningnet. In de huisvestingverordening kan de raad categorieën goedkope woning of woonruimte aanwijzen die niet voor bewoning in gebruik worden genomen of gegeven indien daarvoor geen huisvestingsvergunning is verleend. En dat zijn de betreffende tarieven. Dan praten we echt iets over wat incidenteel voorkomt. Maar het, is niet, het heeft niet te maken met de gewone inschrijving van woningnet. En de, tot slot de vraag, nou de afvalstoffen, daar kan collega de Kruijf nog een en ander over doen. Dan, als ik dat doe, vraag ik nog eventjes naar hoe het zit met die kwijtschelding. Want dan moet ik even een checkvraag voor doen, voorzitter.
Dan maken we daar even een etweetje van. Dan geef ik even het woord aan wethouder de Kruijf.
Ja, voorzitter, dank u wel. Dan zal ik het rustig gaan antwoorden. De vraag van de VVD over de containers, dat is ook naar aanleiding van de adviezen van Rova zelf. En ik weet eerlijk gezegd niet exact de reden, maar ik meen me te herinneren dat het ook te maken heeft met de hoeveelheid die wordt opgehaald. Dat wordt ook weer doorverkocht, et cetera. Dat heeft ook opbrengsten. En met een grote container heb je nou eenmaal meer opbrengsten, hoe je het ook bent of keer te keren dat die aan de weg staat, dan de kleine container. Dus vandaar dat er ook in ieder geval niet evenredig te verrekenen valt op die manier. En het is hier wel afgestemd met Rova. Ik hoop dat dat voldoende is voor dit onderdeel. De vraag van de heer Smit van de PvdA over de, weten we al wat meer over de afvalstoffen, de belasting voor de komende jaren. Nou, die gaat in 2019 aanzienlijk omhoog. Dat is een landelijk, wat het landelijk gaat spelen. Gezondheid. Wij kunnen dat nog wel opvangen voor 2019. Daar hebben we ook voor gekozen binnen het egalisatiefonds. Uiteindelijk wordt daar ook, die wordt gevoed zo her en der. Dus die wordt ook met het gesloten systeem op die manier, is dat ook mogelijk. Dat gaan we dus voor 2019, hebben we die verhoging dan ook niet nodig. In 2020, en dan komen we nog bij een voorstel met u, zullen we dat ook moeten verhogen. Om dat weer binnen, zo opsluitend te krijgen met elkaar. Voorzitter, wat betreft.
Dank u wel. Wethouder de Kruijf, gaan we weer terug naar wethouder Vlam.
Ja, dank u voorzitter. Nog even een nabranden. Over de kwijtschelding bij gemeentelijke belasting voor ZZP'ers of bedrijven. Daar zijn in de praktijk gewoon een aantal casen van geweest wat dat moeilijk maakt om inderdaad vast te stellen wat nu het inkomen was van ZZP'ers voornamelijk. En vandaar daar ook dat deze manier gekozen is om deze manier echt tastbaar te maken. Wat wel of niet het inkomen is en als er sprake is van schuldeisers, om dan de aanspraak op kwijtschelding te kunnen doen. Omdat het op basis van andere inkomens in de praktijk heel moeilijk tastbaar is te maken wat het werkelijk inkomen is en of al dan niet kwijtschelding terecht is.
Dank u wel, wethouder Vlam. Dan kijk ik rond of iemand het woord wil voeren in de tweede termijn. Mevrouw Houtsma, het woord is nu. Fractie Gemeentebelangen.
Dank u wel, voorzitter. Volgens mij heb ik geen antwoord gekregen over de bodemkwaliteitskaart, of het gebruik daarvan leges gegeven kunnen worden. Of zit dat in het bodemloket? Nee, dat gaf u aan. Dat is apart, ja. En de vraag was, ik zal hem nog een keer herhalen. We hebben ingestemd met die bodemkwaliteitskaart. Daar maken heel veel verschillende mensen gebruik van. Bedrijven, ontwikkelaars, particulieren. En de kosten daarvoor lagen bij de gemeente. En ons idee was toen, zou je dat nog middels leges, een deel van die kosten, terug kunnen krijgen. En dan zou het in de legesverordening opgenomen moeten worden. En de vraag is, heeft u als college daarover nagedacht?
Dank u wel. Het woord is aan het college. Wethouder de Kruijf.
Ja, voorzitter, dank u wel. Nou, dan zat ik waarschijnlijk te schrijven dat hij tussen die vragen doorging. Excuus daarvoor. We hebben daar wel over nagedacht en we hebben ook een beetje in het verlengde van ook met die belastingen, niet dat dat sluitend is. We gaan nu beginnen met die bodemkwaliteitskaart. Dat gaat de RUD nu in touw zetten en uitwerken. Voordat we daarmee aan de slag gaan, dat duurt niet heel lang, maar dan gaan we daarmee starten. Op dat moment gaan we 2019 kijken in hoeverre, want dat hebben we toen ook besproken toen we die bodemkwaliteitskaart behandelden. Of we daar en willen we daar leges voor doen. En ik denk dat ik dat moment bij u terugkom om daarover te informeren hoe we daarmee omgaan.
Mooi. Dank u wel. Kijk ik even rond of ook dit agendapunt wat we hierbij afsluiten als hamerstuk kunnen meenemen naar de raadsvergadering. Dat zou zijnde. Dank u wel. Gaan wij naar agendapunt 13. Dat is het laatste, ene laatste. De sluiting is natuurlijk altijd het laatste punt op de agenda. En dat betreft de wijziging gemeenschappelijke regeling GGD Regio Utrecht. kan ik daar iemand het woord over geven in de eerste termijn? Dat niet zo zijnde, stel ik gelijk voor om dit stuk ook mee te nemen als hamerstuk naar de gemeenteraad. En zijn we daadwerkelijk aan ons laatste punt aangeland. Agenda punt 14 is de sluiting. Dank voor uw aanwezigheid, voor uw inbreng. En ik wens u nog een goede avond voor zolang die nog duurt.